I Gemeente en gasten, er zijn de volgende afkondigingen. In deze dienst zal voorgaan door meneer D.J. Budding uit Nunspeet. De collecten tijdens deze dienst zijn: de eerste collecte is bestemd voor de diaconie en als vredesweek collecte. De tweede collecte en de collecte aan de uitgang zijn bestemd voor de kerkvoogdij. Zondag 24 september hoopt voor te gaan, 's morgens om 10 uur, een kandidaat A.R. van Asselt uit Baren in Stervel in. En 's avonds om 7 uur hoopt de kandidaat van Asselt ook voor te gaan in de Westerkerk. U wordt medegedeeld dat er 26 september aanstaande weer een gemeenteavond zal worden gehouden in de Westerkerk en de avond begint om 19:30. Deze week is er weer de actie Een appeltje voor de dorst. Aan de uitgang kunt u een bestelformulier krijgen en dit formulier kunt u volgende week zondag weer inleveren. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. En namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst. En de voorzang is Psalm 103, vers 1.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij samen gaan zingen, gemeente, uit Psalm 115, de versen 5 en 7. Maar Israël, vertrouw gij op de Heere. Hij is hun hulp, hun sterkt en al hun eer. En het zevende, elk die hem vreest, hoe klein hij zij of groot, wordt van dat heil die weldaan deelgenoot. Hij zal ze groter maken. 115, vers 5 en 7. Met de kerk van alle eeuwen doen we nu belijdenis van ons heilig, algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof. Daarna zingen wij Psalm 45, vers 1. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen, zal het schoonste lied van ene koning zingen. Psalm 45, vers 1. En in ieder van ons spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, den Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. U vindt de schriftlezing, gemeente, in het Evangelie naar Johannes, het 6e hoofdstuk, de versen 48 tot en met 66. En in verband met het onderwerp van deze avond lezen we ook artikel 35 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis. Johannes 6, vanaf vers 48 tot en met 66, en artikel 35... van onze Nederlandse geloofsbelijdenis. In Johannes 6 lezen we het woord van de Heere als volgt. Ik ben het brood des levens. Uw vaders hebben het manna gegeten in de woestijn en zij zijn gestorven. Dit is het brood dat uit de hemel nederdaalt, opdat de mens daarvan eten en niet sterven. Ik ben het levende brood, dat uit de hemel nedergedaald is. Zo iemand van dit brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. En het brood dat ik geven zal, is mijn vlees, het welk ik geven zal voor het leven der wereld. De Joden dan streden onder elkander, zeggende: hoe kan ons deze zijn vlees te eten geven? Jezus dan zeide tot hen: voorwaar, zeg ik u lieden, tenzij dat gij het vlees van de Zoon des mensen eet en zijn bloed drinkt, zo hebt ge geen leven in uzelf. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven. En ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Want mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die blijft in mij en ik in hem. Gelijkerwijs mij de levende Vader gezonden heeft en ik leef door de Vader. Alzo die mij eet, dezelfde zal leven door mij. Dit is het brood dat uit de hemel nedergedaald is. Niet gelijk uw vaders het manna gegeten hebben en zijn gestorven. Die dit brood eet, zal in der eeuwigheid leven. Deze dingen zeide hij in de synagoge, lerende te Capernaum. Velen dan van zijn discipelen dit horende zeiden: deze reden is hard, wie kan dezelfde horen? Jezus nu wetende bij zichzelf dat zijn discipelen daarover murmureerden, zeide tot hen: ergert u lieden dit? Wat zou het dan zijn, zo gij de Zoon des mensen zaagt opvaren, waar hij tevoren was? De geest is het die levend maakt. Het vlees is niet nut. De woorden die ik tot u spreek, zijn geest en zijn leven. Maar er zijn sommigen van u lieden die niet geloven. Want Jezus wist van den beginne wie zij waren die niet geloofden en wie hij was die hem verraden zou. En hij zeide: daarom heb ik u gezegd dat niemand tot mij komen kan, tenzij dat het hem gegeven zij van mijn Vader. Van toen af gingen velen van zijn discipelen terug en wandelden niet meer met hem. Artikel 35 van het heilig avondmaal van onze Heer Jezus Christus. Wij geloven en belijden dat onze zaligmaker Jezus Christus het sacrament van het heilig avondmaal verordend en ingesteld heeft om te voeden en te onderhouden degenen die alreeds wedergeboren en in zijn huisgezin, het welk is zijn kerk, ingelijfd heeft. Nu hebben degenen die wedergeboren zijn in zich tweeërlei leven. Het ene lichamelijk en tijdelijk, het welk zij van hun eerste geboorte meegebracht hebben en alle mensen algemeen is. Het andere is geestelijk en hemels, het welk hun gegeven wordt in de tweede geboorte, de welke geschiedt door het woord van het evangelie in de gemeenschap van het lichaam van Christus. En dit leven is niet algemeen, dan alleen de uitverkorenen Gods. Alzo heeft God ons God tot onderhouding van het lichamelijke en aardse leven, aards en gewoon brood, verordend, het welk daartoe dienstig is en allen gemeen is, zowel als het leven. Maar om het geestelijk en hemels leven te onderhouden, het welk de gelovigen hebben, heeft hij hun gezonden een levend brood, dat van de hemel nedergedaald is, te weten Jezus Christus, de welke het geestelijk leven van de gelovigen voedt en onderhoudt, als hij gegeten, dat is toegeëigend, en ontvangen wordt door het geloof in de Geest. Om ons dit geestelijke hemelsbrood af te beelden, heeft Christus verordend een aards en zienlijk brood, hetwelk een sacrament is van zijn lichaam en de wijn tot een sacrament van zijn bloed, om ons te betuigen dat wij zo waarachtig, als wij het sacrament ontvangen en houden in onze handen en het eten en drinken met onze mond, waarmee ons leven daarna onderhouden wordt, ook zo waarachtig door het geloof, hetwelk de hand en mond van onze zielen is, het ware lichaam en het bloed van Christus, onze enige zaligmaker, ontvangen in onze zielen tot ons geestelijk leven. Nu, zo is het zeker en ongetwijfeld dat ons Jezus Christus zijn sacrament niet te vergeefs heeft bevolen. Zo werkt hij dan in ons al wat hij door deze heilige tekenen ons voor ogen stelt. Hoewel de wijze ons verstand te boven gaat en ons onbegrijpelijk is, gelijk de werking van de Heilige Geest verborgen en onbegrijpelijk is. Intussen, zo feilen wij niet als wij zeggen dat hetgeen door ons gegeten en gedronken wordt, het eigen en natuurlijk lichaam en het eigen bloed van Christus is. Maar de wijze op welke wij dit nuttigen is niet de mond, maar de geest door het geloof. Alzo dan blijft Jezus Christus altijd zittende ter rechterhand God zijn vaders in de hemelen. En laat toch daarom niet na ons zijner deelachtig te maken door het geloof. Deze maaltijd is een geestelijke tafel, aan de welke Christus zichzelf ons mededeelt met al zijn goederen en doet ons aan haar genieten, zowel zichzelf als de verdiensten van zijn lijden en sterven, voedende, sterkende en vertroostende onze arme, troosteloze ziel door het eten van zijn vlees en haar verkwikkend en vermakend door de drank van zijn bloed. Voorts, hoewel de sacramenten met de betekenende zaken tezamengevoegd zijn, zo worden zij nochtans met deze twee zaken door allen niet ontvangen. De goddeloze ontvangt wel het sacrament tot zijn verdoemenis, maar hij ontvangt niet de waarheid van het sacrament. Gelijk als Judas en Simon de tovenaar, beide wel het sacrament ontvingen, maar niet Christus, die door datzelfde betekend wordt, welke de gelovigen alleen medegedeeld wordt. Ten laatste, wij ontvangen het heilige sacrament in de verzameling van het volk Gods, met ootmoedigheid en eerbied, onder ons houdende een heilige gedachtenis van de dood van Christus, onze zaligmaker, met dankzegging en doen aldaar belijdenis van ons geloof en van de christelijke religie. Daarom behoort zich niemand daartoe te begeven zonder zichzelf eerst wel beproefd te hebben, opdat hij etende van dit brood en drinkende uit deze drinkbeker niet eten en drinken zichzelf een oordeel. Kortelijk, wij zijn door het gebruik van dit heilige sacrament bewogen tot een vurige liefde jegens God en onze naaste. Daarom verwerpen wij alle inmengselen en verdoemelijke vonden die de mensen bij de sacramenten gedaan en gemengd hebben als ontheiligingen daarvan, en zeggen dat men zich moet laten vergenoegen met de ordening die Christus en zijn apostelen ons geleerd hebben. Laten wij nu het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. Geef ons allen die geestelijke honger, Heere, naar het brood dat uit de hemel is neergedaald. En geef ons allen die dorst naar uw bloed, Heer Jezus, Want dat hebben wij als we leven. Maar soms kan ook het leven van uw kinderen zo kwijnen. Soms lijkt het of we ziek zijn. En dan hebben we geen zin. Of dan durven we niet. En dan zien we ook zo op onze tekorten en onze gebreken. We hebben geen volkomen geloof. We begeven ons met zulke ijver om God te dienen niet als wij behoren. Wij vinden nog allerhande ellendigheden en gebreken in ons. En u weet het, Heere, wie van ons dat ziet en wie van ons daar verdriet over heeft. Maar gelukkig, het hangt niet van ons af. Het hangt alleen van u af, Heer Jezus. U bent het leven. U geeft het leven. En u onderhoudt het leven. En niet alleen als het heilige avondmaal bediend wordt. Maar ook vanavond wilt u dat doen. Want uw woord, dat bent u ook zelf. Het vlees geworden woord. En daarmee wilt u onze zielen voeden. En daarmee wilt u ons laven, als we zo'n dorst hebben naar God. Als we soms zo'n angst hebben dat het niet echt is. Als we soms zo aangevochten worden. Want velen zeggen van onze ziel, gij hebt geen heil bij God. Dat kan voor jou toch nooit. Maar Heere, mogen alle stemmen dan zwijgen. In ons en buiten ons. Laat uw stem overmachtig klinken in onze ziel. Ik ben uw heil. Dat we ons zalig zullen luisteren. Dat we uw woorden zullen indrinken en zullen opeten. En zo de kracht ervan in vrede, in zaligheid, in liefde, in gemeenschap mogen ervaren. Help ons, Heere, om uw woord recht te prediken. Want dat kunnen we niet. En leer het ons af, als we toch nog denken dat we het wel kunnen. Doe ons zien alleen op u. Spreken uit u. Getuigen uit u. Dat uw liefde ons mag dringen, Heer Jezus. En dat we terwijl we uitdelen, er ook zelf in mogen delen. En ook mogen eten van het manna wat verborgen is. En drinken van die zoete drank, die tegelijk zo bitter is, het dierbare bloed van u. Ik deed hem al die wonden en al die jammeren aan. En dit is al geschied om mijn zonde. En u dat wonder, juist daarin heeft hij mijn zonde weggenomen. En is hij mij geworden tot een eeuwige zaligheid. O Heere, gemengd wordt de beker ingeschonken. Soms meer droefheid. Soms mag de blijdschap overheersen. Totdat we bij u zullen zijn. Dan zullen droefenis en zuchting wegvlieden voor eeuwig. Dan zult u onze laatste tranen afwissen. En dan zal eeuwige blijdschap op onze hoofden zijn. Als we met Abraham, Isaac en Jacob mogen aanzitten. Aan het grote avondmaal van de bruiloft van het Lam. Een bruiloft die eeuwig duurt en zulke blijdschap en vreugde geeft, als we hier nog niet kunnen bevatten en hier nog niet kunnen dragen. Want als één druppel al zo onuitsprekelijk zoet is, wat zal dan de oceaan van goddelijke liefde zijn, waarin we eeuwig mogen zwemmen? O Heere, geef dat dat verlangen in ons versterkt wordt en als deze dingen ons zo vreemd klinken, als we helemaal eigenlijk niet weten wat we ermee moeten. Mag het dan vanavond veranderen, Heere. Wil dan de doden nog levend maken en de blinden nog het gezicht geven. Want dat doet u ook door uw woord. U spreekt en het is er. U gebiedt en het staat er. U zegt leef. En een kind begint van binnen te breken en te huilen. U zegt leef. En een jongen begint te schreien. Te dorsten naar u, te hongeren naar uw gerechtigheid. O, één woord van u, Heere, en de dood moet wijken en het leven komt. En wil ook vanavond aan uw kinderen zegenen dat er ook een groei mag zijn en dat ze geworteld mogen worden meer en meer in die blanke gerechtigheid en bouwend op de rots der eeuwen die vastheid mogen ervaren, die zekerheid mogen hebben. Ik weet, mijn Verlosser leeft. Heere, zegen zo in ieder van ons, ook zij die thuis met ons meeluisteren, of uw woord nog anderszins mogen horen, wil ook hen uw nabijheid in rijke mate doen ervaren. Gedenk heel onze kleine kudde, Heere, en alle arbeid die onder ons geschieden mag, ook het komende jaarseizoen. We denken aan de Broeders Kerkraad, wil ze bedelen met de wijsheid die van boven is, en moed en kracht geven om de gemeente in te gaan, en het woord te zaaien, een middel te zijn in uw hand, om verloren schapen te brengen tot uw kudde, maar ook om degene die u kennen, geestelijke leiding te geven, in alle omstandigheden, want ook in onze gemeente, al zijn we klein, er zijn zoveel dingen die zorg en moeite en verdriet geven. Ook juist onder de jongere gezinnen. Heere, help ze. Het gezin Overbeek, het gezin Dekker. Waar ook de kinderen al zo vroeg een kruis moeten dragen. Ontferm u over hen, Heere. En geef ons alles wat nodig is om hen met liefde en wijsheid te omringen. En zo tot steun te mogen zijn. We dragen ook aan u op, Heere, allen die het komende seizoen iets mogen doen in de gemeente. De leiding van de kinderclub en ook onszelf dragen we op, Heren. Als we de catechese weer hopen te verrichten en de Bijbelkring weer hopen te leiden, de bezoeken hopen te doen, mag het zijn gedreven door uw liefde en mag het dienen tot uw eer. Heren, gedenk aan ons kostenzegbaar, aan onze organisten. Ja, aan allen die een taak en een plaats mogen hebben in uw huis. Niemand kan gemist. Heren, allen hebben we u nodig. Zonder u kunnen we niets doen. Wil nog onder ons wonen en werken. De werken van de Satan verbreken. En nog liefde en samenbinding geven. Want alleen waar liefde woont, gebiedt u toch uw zegen. Gedenk uw ganse kerk, Heren. Ook in nood en vervolging. Gedenk aan allen die ge over ons gesteld hebt. Zijne majesteit onze koning, zijn vrouw, zijn kinderen, ach Heere, bekeer ze en doe ze vragen naar u en naar uw sterkte. Heere, zegen ons land en volk, al kunnen we niet om een zegen vragen, want we hebben massaal gekozen tegen u. Een regering moet zich vormen in alle verwarring, in de tegenstelling van de meningen. Ach Heere, geef nog bekering tot u, zodat er nog een vraag komt naar u. Niet wat de mens wil, maar wat u wilt, Heere. U bent de Almachtige. U doet wonderen nooit om, maar wel op het gebed. Geef ons zo een gezegend uur. Niet ons, o Heere, niet ons, maar uw naam alleen. Zij eeuwig lof en eer. Amen. Gemeente, met de hulp van de Heere willen we u het woord van God bedienen deze avond, naar aanleiding van wat u vindt in zondag 29 van onze Heidelberger Catechismus. Zondag 29. Er wordt dan uit brood en wijn het wezenlijk lichaam en bloed van Christus? Nee. Maar gelijk het water in de doop niet in het bloed van Christus veranderd wordt, nog de afwassing van de zonde zelf is, waarvan het alleen een goddelijk waarteken en verzekering is. Alzo wordt ook het brood in het avondmaal niet het lichaam van Christus zelf, hoewel het naar de aard en de eigenschap van de sacramenten het lichaam van Christus Jezus genaamd wordt. Waarom noemt dan Christus het brood zijn lichaam en de drinkbeker zijn bloed, of het Nieuwe Testament in zijn bloed, en Paulus de gemeenschap van het lichaam en het bloed van Christus? Christus spreekt alzo niet zonder grote oorzaak, namelijk niet alleen om ons daarmee te leren dat gelijk als brood en wijn dit tijdelijk leven onderhouden, Als er ook zijn gekruisigd lichaam en zijn vergoten bloed de waarachtige spijs en drank zijn, waardoor onze zielen ten eeuwige leven gevoed worden. Maar veel meer om ons door deze zichtbare tekenen en panden te verzekeren, dat wij zo waarachtig zijn ware lichaam en bloed, door de werking van de Heilige Geest deelachtig worden, als wij deze heilige waartekenen met de lichamelijke mond tot zijn gedachtenis ontvangen, en dat al zijn lijden en gehoorzaamheid zo zeker onze eigene is, als hadden wij zelf in eigen persoon alles geleden en Gode voor onze zonden genoeg gedaan. Wij zetten boven de preek van deze avond brood en wijn, het lichaam van Christus. Brood en wijn, het lichaam van Christus. Hoe niet, hoe wel en hoe wordt het genoten? Wat is het om het lichaam van Christus te eten? En wat is het echt om zijn bloed te drinken? Brood en wijn. Het lichaam en bloed van Christus. Hoe niet, hoe wel en hoe wordt het genoten? Wij gaan eerst nog samen zingen, gemeente, uit Psalm 65, de versen 1, 2 en 3. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. En het tweede, een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuivert gij. En het derde, daar zal ons het goede van uw woning verzaden, reis op reis. 1, 2 en 3 van Psalm 65. Geliefde gemeente, hebben jullie geestelijke honger en geestelijke dorst? Wat is honger? Wat is dorst? Dat weten de mensen die honger lijden. 800 miljoen mensen op deze wereld. Die een schreeuwend verlangen hebben naar een stukje brood. En daar alles voor over zouden hebben. Want zonder brood, zonder voedsel, gaan ze dood. Dorst is nog veel erger. Als je 3 dagen niet drinkt, dan ben je al ver weg. Brood en wijn, wat bij ons water is, dat was in het oosten wijn. Dat waren de 2 meest noodzakelijke dingen. Brood en wijn. Hoofdzaak en noodzaak. Die 2 uitdrukkingen moet u eens vasthouden. Hoofdzaak en noodzaak. Er zijn immers heel veel dingen in ons leven die wij kunnen missen. Maar er zijn nu eenmaal zaken die kunnen wij niet missen. Dat is in ons natuurlijk leven zo. Wij zijn zo verwend hier. We baden ons in weelde. We weten niet wat armoede is. Heel veel mensen op deze wereld weten dat wel. Maar gemeente, hoe is het geestelijk? Ik heb met u gelezen artikel 35. En daarin staat zo treffend dat wij een natuurlijk leven hebben. En als het goed met ons is en wij wedergeboren zijn, een geestelijk en eeuwig leven hebben. In ons natuurlijke leven, wat ieder mens dus heeft, in onze eerste geboorte, kunnen wij wel godsdienstig zijn. De wereld is vol van godsdienst. Ik hoorde deze week dat zeker 80% van de wereldbevolking godsdienstig is. Maar dat betekent helemaal niet dat u geestelijk leven hebt. Want godsdienst hoort bij het natuurlijke leven. Daarin is het besef gebleven, er is een God. En de hindoe maakt er een koe of een olifant van. En de Roomse maakt er, schrik niet, brood van, wijn van. Maar dat hoort bij het natuurlijke leven. En bij de natuurlijke mens. En die begrijpt niet de dingen die van de geest van God zijn. Die maakt zijn eigen God en zijn eigen denkbeeld. En daar gelooft hij stellig in. En als een ander er niet in gelooft, dan moet hij eraan. Zo ging het in de tijd van de reformatie. Want toen speelde dit natuurlijk geweldig. Wat is nu het lichaam en het bloed van Christus? En duizenden van onze voorouders zijn de dood ingejaagd. Omdat ze niet voor een stukje brood wilden knielen. En omdat ze niet aan een beker wijn goddelijke eer wilden bewijzen. Daarom moesten zij de marteldood sterven. Voor hen niet erg. Want zij hadden het geestelijke leven. En als u geestelijk leeft, dan ziet u dingen die u nooit zag. Dan voelt u zaken die u nooit voelde. En dan mag u zelfs bij het naderen van de dood vaak over dood en graf heen kijken. En sommigen van die martelaren hebben het wel uitgeroepen. Ik lig op rozen. Ik lig op rozen. En ze hingen aan de brandstapel. Dat is het geestelijke leven. Dat werkt de Heere. Dat onderhoudt de Heere. Dat voedt Hij. Dat versterkt Hij. Zodat zijn lichaam compleet wordt. Als u geestelijk leeft, dan bent u ingelijfd in Christus. Been van zijn benen. Heel nauw met hem verenigd en verbonden. En dan is hij uw hoofd. En u wordt uit het hoofd niet alleen geregeerd, maar helemaal bestuurd. Uw gevoelens, uw gedachten, uw meningen, dat is een proces. Zo wordt u gelijkvormig aan Christus. Als ik het heel eenvoudig zeg, dan is daar het verlangen in uw hart. Heer Jezus, mag ik op u lijken? Mag ik denken zoals u denkt? Mag ik voelen dat wat u voelt? Mag ik doen dat wat u doet? Heer Jezus, mag ik helemaal op u lijken? Dat is simpel, hè? Het is heel diep. Het is heel mooi. Christus in ons. De hoop der heerlijkheid. Dat is het wat de Heer Jezus bad. Ik in hen en gij in mij. En nu is het heilige avondmaal door de Heere ingesteld om die band met Christus en daarin met God de Vader in de kracht van de Heilige Geest te versterken. Want zolang we in dit leven zijn, is het nog maar heel erg ten dele. Paulus zegt, we zijn nog maar een kindje. We zijn nog lang niet volwassen. Als het volmaakte gekomen zal zijn, ja, dan zal het heel anders zijn. En wat volmaakt is, volgroeid is, volkomen is, dat heeft ook geen versterking meer nodig. En daar gaat het wel heen. Als u geestelijk leeft en u geestelijk eet en u geestelijk groeit, dan duurt het niet zo lang meer. Of u zult bij uw Heere zijn. En dan zult u niet een klein beetje op Christus lijken. Maar u zult hem gelijk wezen. Naar zijn menselijke natuur. Helemaal zonder zonde. Helemaal vervuld met de liefde Gods. Helemaal vervuld met de eer van God. Helemaal voor God. Wat vindt u daarvan? Is dat de hunkering van uw hart? Ach, dat begrijpt een mens met een natuurlijk leven nou eenmaal niet. Die vindt het moeilijk En het blijft moeilijk. Het is ook moeilijk, gemeente, om voor een blinde om kleuren te zien. Het is ook en blijft moeilijk voor een blinde om te zien dat de lucht blauw is. Kan niet. Hij kan het wel zeggen. Hij kan het uithoren leggen. Maar hij ziet het niet. Het is ook onmogelijk voor een dode om te eten. Een geestelijk dode is natuurlijk wel een natuurlijk levend mens. Maar die eet en drinkt zichzelf een oordeel. Want hij onderscheidt het lichaam van de Heer Jezus niet. Dus ook als wij denken en nadenken over het heilig avondmaal en over wat het betekent, het lichaam van Christus en het bloed van Christus, dan hebben wij dat geestelijke leven, dat goddelijk licht, onmisbaar nodig. En waar dat ontbreekt, ja, dan maken we er echt een rommel van. Iets vreselijks is het geworden. In de vroege kerk natuurlijk nooit zo geweest. Maar in de loop van de middeleeuwen, ja, dat was de tijd dat de mensen tanden gingen aanbidden van de heilige Petrus. En dat een koning zelfs zich rijk waande als die een haar had van Johannes de Doper. Of als die een klein stukje had van het kleed van de Heer Jezus, wat verkocht was in zijn geheel. In die tijd is dat allemaal gekomen. U zegt, hoe is het mogelijk, hè? Ja, gemeente, maar de duivel is slim. Want tegenwoordig zegt hij, er is helemaal geen God. Alles is te verklaren vanuit de natuur. En de wetenschap van tegenwoordig weet alles veel beter. Dat is ook onzin. Dat is ook gekheid. Van de natuurlijke mens die zich wijs waant. Maar in de middeleeuwen is het zo gegroeid. Denk erom, de Heer Jezus heeft gezegd, dit is mijn lichaam. Dus als de priester nu zegt, dit is mijn lichaam, dan verandert het ook echt in het lichaam van Christus. Dan mag er geen kruimel meer verloren gaan. En dan moeten wij allemaal knielen voor het stukje brood. Want het is nu het lichaam van Christus. En met de wijn precies zo. En gemeente, Rome verandert niet. Roomse kerk. Ik zeg niet dat alle Roomse mensen dit geloven. Dat is niet zo gelukkig. Maar ik zeg wel dat het de officiële leer van de Roomse kerk is. Valse kerk. Valse leer. Afgoderij. En daarom noemt onze catechismus de paapse mis, de Roomse mis. Want paaps is niet lelijk bedoeld. Dat was toen een gewone aanduiding. Daarom noemde onze vader de Roomse mis een vervloekte afgoderij. Het heeft met het echte niets te maken. Het is er alleen het tegenovergestelde van. Mensen gaan aanbidden wat afschuwelijk is. En komen daardoor juist veel verder van God en van de bedoeling van het heilige avondmaal. Daar is de duivel altijd mee bezig. En daar houdt hij ook nu niet mee op. Om ons af te brengen van de ware betekenis en de ware beleving van de instellingen van de Heer. Dus het is u wel duidelijk, gemeente, dat brood blijft brood. En die wijn blijft wijn. Zo is het dus niet. Wat de Roomse kerk ons leert. En helaas, ook Luther is niet helemaal van die gedachte losgekomen. Niet dat hij brood wilde aanbidden. Of wijn, dat deed hij niet. Dat verafschuwde hij ook. Niet dat hij zei, het is nu echt veranderd. Het is het lichaam, je eet vlees. Dat moet je geloven. Maar ik kon toch niet helemaal loskomen van de lichamelijke tegenwoordigheid van Christus. In het brood, in de wijn. En hij maakte de vergelijking zoals het vuur in het ijzer. Het vuur in het ijzer. Zo is het ware lichaam van Christus in het brood. Het is ergens toch wel. En u weet, dat is het grote, het verschil geworden. Tussen aan de ene kant de gereformeerde kant van de reformatie en de Lutherse kant. En de beste reformatoren, Calvijn, Melanchthon, anderen kunnen genoemd, hebben hun uiterste best gedaan om dat één te krijgen. En erop gewezen dat het een mysterie is, een verborgenheid. En dat we in die verborgenheid niet te diep moeten graven. En dat we niet alles moeten willen verklaren. Maar dat we met heilige eerbied, niet afgodisch, maar met heilige eerbied luisteren naar onze Heiland. Als Hij zegt, dit is mijn lichaam en dit is mijn bloed. Dan verandert er niets met brood en wijn. Net zo min, zeggen onze vaderen, als dat er bij de doop met het water iets verandert. Maar ook dat, daar gaan we nu niet verder op in, gemeente, is een dodelijke dwaling. Die tot in onze tijd nog volop aanwezig is. Dat het doopwater zalig zou maken. Dat je door de doop herboren wordt. Dat omdat je gedoopt bent, een kind van God bent. Vergeet het maar. Wij worden door de geest van God wedergeboren. Dat is ons vanavond weer duidelijk voorgehouden. Maar nu in de tweede plaats, hoewel. Onze catechismus geeft ons onderwijs. Niet in het bloed van Christus veranderd wordt, nog de afwassing der zonde zelf, zoals de doop. Alzo wordt ook het brood in het avondmaal niet het lichaam van Christus zelf. Hoewel het naar de aard en de eigenschap der sacramenten het lichaam van Christus Jezus genaamd wordt. En dan komt vraag 79. Daar wordt het ons dan uitgelegd. Waarom noemt dan Christus het brood zijn lichaam en de drinkbeker zijn bloed, of het Nieuwe Testament in zijn bloed, en Paulus de gemeenschap van het lichaam en het bloed van Christus? En dan is het antwoord, het onderwijs uit onze catechismus, niet zonder grote noodzaak. In de eerste plaats zijn het tekenen die ons ergens heen wijzen, die ons iets willen leren, die iets willen indrukken in onze ziel. Hoofdzaak en noodzaak, gelijk als brood en wijn, dit tijdelijk leven onderhouden. Zoals wij niet één dag eigenlijk zonder voedsel kunnen. Zonder eten, zonder drinken, moeten wij sterven. Hoeveel mensen op deze wereld sterven van honger? U ziet de plaatjes, kindertjes, die dood of bijna dood, uitgeteerd, in de armen van hun moeder liggen. Geen eten. En moeder ook niet. Niets meer in de borst. De dood is zeker. Alleen het leven komt. Als er brood is, als er wijn is, als er melk is, als er water is, als er voedsel is, dan komt het leven. En zo is het nu geestelijk ook, gemeente. Zonder dat u het bloed van Christus drinkt en zonder dat u zijn vlees eet, sterft u voor eeuwig. Gelooft u dat? De hoofdzaak. De hoofdzaak. De Heer Jezus. Dat ik hem eet. Dat ik hem drink. Hemzelf. Kijk, in het echte geloofgemeente gaat het niet om iets van hem. Maar het gaat om hemzelf. Het is niet dat ik iets van hem krijg. Maar ik wil hem zelf hebben. Kijk, daarom heeft de Heere dat zo gezegd. Hij weet precies, natuurlijk, wat zijn kinderen willen hebben. Die willen niet een stukje van hem. Maar die willen hem zelf. Geef mij Jezus. En ze willen hem eten. Ze willen hem drinken. Want ze weten, zonder hem sterf ik voor eeuwig weg. Onder de brandende toren van God. Zonder hem ben ik voor eeuwig verloren. Dat is het, de boodschap van het heilige avondmaal. Dus dat is een boodschap, gemeente, voor ons allemaal. Eten of sterven. Daartussen is niets. Van 2-1. Geloof het toch. En als u die geestelijke honger niet voelt, als u het niet begrijpt hoe dat is, dan wil de Heer het u nog leren. Dan mag je dat nog eerbiedig vragen, Heer, ik snap het niet. Hoe kan ik nou uw lichaam eten? Hoe kan ik nou uw bloed drinken? Ik begrijp niet hoe dat kan. Zeg het maar eerlijk. Beleid het maar eerlijk, je onkunde, je blindheid, je dwaasheid. En hou dan je vinger maar bij zijn belofte. Wie hem nederig valt te voet, zal van hem zijn wegen leren. En wijs hem dan gelijk maar op je voorhoofd. Lieve Heere, daar staat uw naam. En daar is uw belofte verzegeld. Dat u mijn God wilt zijn. Mag ik uw kind wezen. Mag ik leven, leven, leven. Nieuwe leven. Dat wil de Heere geven. Uit de volheid van Christus, die het leven is. Ja, gemeente, u hebt uit het evangelie met mij meegelezen. En het is u natuurlijk opgevallen hoe boos de mensen werden. Zijn discipelen bedoel ik. Niet de 12, daar eindigt het hoofdstuk mee, dat hebben we niet meer gelezen. Maar de Heere had er veel meer. Een grote schare volgde hem. En toen wandelden vele van zijn discipelen niet meer met hem. Deze reden is hard, dit snappen wij niet. Hoe kan deze ons een vlees te eten geven? En toen kwamen ze voor de dag, hè. Ze hadden geen geestelijke honger. En ze hadden geen geestelijk leven. En ze wilden preken die naar hun zin waren. En die ze begrijpen konden. Maar toen de Heer Jezus met deze preek kwam, toen was het gedaan. Toen zochten ze een andere kerk. Waar het allemaal wat makkelijker was. En wat vrolijker. Niet zo moeilijk. Dat gebeurt nog. Niet doen hoor. Je moet bij die andere discipelen zijn. Die 12. Wilt gij ook niet weggaan? Heere, tot wien zullen wij anders heen gaan? Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. Brood en wijn zijn tekenen van het lichaam en bloed van Christus. En ze wijzen ons heen naar zijn onuitsprekelijke liefde. Naar het offer wat hij gebracht heeft.
Naar het lichaam wat gebroken is. Naar zijn bloed wat vergoten is. In Gethsemane en op Golgotha. Daar is het geschied. Daar is het offer gebracht. Volledig en genoeg. Voor altijd en eeuwig. Waardoor u zalig kunt worden. Daar moet uw hongerige en dorstige ziel zich naar richten. Daarvan moet je gaan eten en drinken. Daarvan mag je gaan smullen.
Dat betekent het dus wel, gemeente. Maar nu gaan we er ook dieper op in hoe dit genoten wordt. Wat wil de Heere ons hiermee geven? Maar veel meer om ons door deze zichtbare tekenen en panden te verzekeren. Hij wil ons voeden en hij wil ons verzekeren. Als u de geschiedenis van de kerk een beetje kent, dan weet u dat dat ook een van de punten was. In de strijd met Rome. Was hetzelfde als bij de islam. Die lijken wat op elkaar. En weet je wat ze allebei zeggen? Je kunt het nooit zeker weten. Een bekende kardinaal, Simonus, kreeg de vraag persoonlijk in een vraaggesprek. Weet u zeker dat u zalig wordt? Nee, zegt hij, dat weet ik niet. Dat hoop ik dat het straks genoeg zal zijn. Wat ik gedaan heb. Maar dat weet ik niet. Dat zou ik vermetel vinden. Als ik dat zou zeggen, ik weet het zeker. Dus altijd onzeker. Altijd twijfel. Wie heeft dat graag? De duivel. Die wil dat u het niet zeker weet. Dat u zegt, ik hoop het maar. Maar ik weet het niet. En met dat hoopje kunt u dan leven. Maar gemeente, u kunt er niet mee sterven. U moet het zeker weten. Zeker? Ja. Als je gaat trouwen, moet je het zeker weten. Mijn verloofde, mijn meisje, heeft mij lief. En ik heb haar lief. Dat moet je zeker weten. Liefde dorst naar die zekerheid. En daar is nu het heilige avondmaal voor ingesteld. Wij worden gevoed, onze zielen worden ten eeuwige leven gevoed, staat er. En hoe werkt dat nou? Hoe werkt de Heere dat nou? Zo moet ik het zeggen. Hoe wordt het genoten? Wel, gemeente, heel simpel. Als u iets heel lekkers krijgt. Heel lekker. Dan zegt u, oh wat heerlijk, wat heerlijk. Heb je nog meer? Ik wil nog meer. Dan weet u zeker dat het zo heerlijk is. En weet u wat oneindig veel heerlijker is, gemeente? Als u het lichaam van Christus eet. En u proeft hoe heerlijk het is. Want wat brengt het mee? Het brengt vergeving mee. Het brengt vrede mee. Het brengt een liefdesband, een innige gemeenschap met de Heere mee. En het kan zomaar gebeuren dat u terwijl u het lichaam van Christus eet en zijn bloed drinkt, dat de hemel voor u opengaat. En dat het op dat ogenblik zo goddelijk zeker is, zo eeuwig zeker is, dat niets en niemand u kan scheiden van de liefde van Christus. U zegt, dat heb ik geproefd. Ik heb liefde geproefd. Ik heb vrede geproefd. Ik heb de innige nabijheid van de Heere geproefd. Maar kon het niet vasthouden. Het was een uur later alweer zo anders. Kan dat? Ja, dat kan. Ik herinner mij een lezersbeschrijving gelezen te hebben van een van Gods knechten, ben ik zeer bekend. En dat hij schreef: ik was op mijn slaapkamer. En ik had innige gemeenschap met God. En een grote vrede in mijn hart. En een volkomen zekerheid van zijn liefde voor mij. En toen ging ik naar beneden. En voordat ik onder aan de trap was, leek het alsof alle duivels uit de hel waren losgebroken om mij dat af te pakken. Maar het is niet gelukt. Maar het is wel een strijd. Zijn Gods kinderen altijd zo zeker? Dat zeg ik niet, gemeente. Voor ons gevoel kan het wel gebeuren dat we dichter bij de hel zijn dan bij de hemel. Lees Psalm 88 maar. Maar van één ding was die toch zeker. Zo begint die psalm. O God van mijn heil. En dat woord heil mag u ook gerust vertalen door Christus, door Jezus, mijn zaligmaker. Mijn zaligmaker. Daar zit het, mijn. En dat is het wat de Heer Jezus onder en door het avondmaal in onze ziel die honger heeft naar hem. En dorst heeft naar hem. Terwijl hij ons geestelijk voedt met zichzelf. Ik voor u. Ik ging voor jou naar de hel. Ik nam al jouw zonden weg. En heb ze tot de laatste penning betaald. En ik ben jouw grote voorspraak bij de Vader. En ik ben bezig om plaats voor jou te maken in het Vaderhuis. En ik geef jou het eeuwige leven. Jij hoort bij mij en ik hoor bij jou. En dat maakt de Heere door zijn Heilige Geest werkelijk, zalig, echt. En als dat gebeurt, gemeente, dan weet je het zo zeker. En die zekerheid, die kunnen wij in ons gevoel, in onze beleving, zei ik, wel kwijtraken. Maar ons gevoel, daar hangt het niet van af. Het hangt ervan af wat hij gedaan heeft. En dat is eenmaal en volmaakt. Hij heeft zich eenmaal volmaakt geofferd. Dat kan nooit iemand ongedaan maken. Dat is geschied, dat is volbracht. En daar moet ons hart en oog altijd weer op gericht worden. Op die gekruisigde Christus, op zijn verbroken lichaam, op zijn vergoten bloed. Want zodra we het oog daarvan af hebben, en we gaan weer kijken naar binnen, en op ons eigen leven, en wat we ervan terecht brengen, dan komen alle duivels uit de hel om ons aan te klagen. En dan is het leven van een christen maar één vlucht, één schreeuw. Heere, help mij. Hij doet het. Nooit afblijven. Gemeente, nooit afblijven. Ja, wel als er bijbelse verhinderingen zijn. Als u ruzie hebt met iemand en u wilt tenminste niet wezen. Als er zonden tussen liggen die opgeruimd moeten worden. Dat kan. Maar anders nooit afblijven. Hoe ellendig je soms kan voelen. Hoe aangevochten en bestreden je soms kan zijn. Je moet toch gaan. En je moet de duivel geen plaats geven. En je zal altijd merken dat meevalt bij hem aan zijn tafel. Het valt zo mee, gemeente. De Heer Jezus valt alleen maar mee. Wij vallen onszelf tegen, maar hij valt alleen maar mee. Hij wil ons door deze zichtbare tekenen en panden verzekeren dat we zo waarachtig aan zijn ware lichaam en bloed, door de werking van de Heilige Geest, deelachtig worden. Als we deze heilige waartekenen met de lichamelijke mond tot zijn gedachtenis ontvangen. Hier hebt u het brood. Ziet u het? Zo zeker is het. Eet het. Zo zeker is het. Hier is het bloed. Ziet u het? Drink het. Zo zeker is het. Dat mijn lichaam voor u verbroken is. En mijn bloed voor u vergoten is. En dat u een volkomen kwijtschelding hebt van al uw zonden en ongerechtigheden. Dat u blank en rein voor God mag verschijnen. U zegt, dat is heel groot. Dat is het. Als het dat niet is, gemeente, dan klopt het niet. Want dat wonder wordt al groter. Als de Heer u laat genieten. En u mag proeven. En u mag drinken uit de beker der verlossing. En uw ziel wordt vervuld met die zekerheid, met die liefde. En dat al zijn lijden en gehoorzaamheid zo zeker ons eigen is, als hadden wij zelf in onze eigen persoon alles geleden. En God voor onze zonde genoeg gedaan. Zo zeker is het. U die geestelijk leeft. U die geestelijk eet. U mag er zeker van zijn. Alsof u zelf aan het kruis hebt gehangen. Alsof u zelf nedergedaald bent ter hel. Alsof u zelf de volle prijs betaald hebt. Zo zeker. Christus. Voor u. Ik voor u. En zo zeker zult u van al uw zonden bevrijd straks bij hem zijn. En delen in zijn heerlijkheid. En dan eeuwig vervuld zijn met God drie enig. Honger. Dorst. Zolang we in dit leven zijn. U hebt gegeten. Het was goed. U hebt gedronken en het was zoet. Maar u moest de woestijn weer in. Het werd maandag. En toen gebeurde er weer iets ergs. Ziet u David uit de tempel komen? Daar komen de psalmen uit voort, gemeente. Uit de gemeenschap met God. Die David in het huis van God ook mocht ontvangen. En dan gaat hij naar het dak van zijn huis. En dan kijkt hij naar die vrouw. En dan gaat hij de gruwelijkste dingen doen. Hoe kan dat nou? Ik dacht dat een kind van God wel schoon was. Jawel, schoon in Christus. Maar dan moet u ook verder kijken. Dan ziet u hem ook als het ware kruipen. Dan hoort u hem ook kreunen. Geef mij weder de vreugde van uw heil. Voor een verkrachter? Voor een moordenaar? De vreugde van uw heil? Jullie zeggen nee. En God zegt ja. Zo groot is de liefde van Christus. En David is alles te boven en is al lang bij zijn liefste. Want hij zong het toch? God des levens, ach, wanneer zal ik naderen voor uw ogen, in uw huis, uw naam verhogen. En dan volmaakt. Van alle zonden vrij. Altijd bij de Heere. En dat is zeer verre het beste. Amen. Psalm 36, vers 2. Uw goedheid, Heere, is hemelhoog. 36, vers 2. Laten we nu met dankzegging eindigen. Heere, u komt toe, alle lof, dankzegging en aanbidding. En uw verloste kerk mag dat volmaakt doen. Ze hebben hun wens verkregen. Ze hebben hun doel bereikt. En wij zijn nog hier. En als we tot die gemeente mogen behoren, die wedergeboren is, zijn wij de strijdende kerk, nog midden in de strijd en nog in de woestijn. En Heere, toch onderhoud ge ons daar. En laat u ons proeven wat uw lichaam is en wat uw bloed is. En niets anders smaakt ons. Al het andere is bitter. Het is vergif. Geef mij Jezus. Doe ons het alle verstaan, Heere. En als we moeten zeggen, ik heb er niets van begrepen. mag het dan veranderen. Want u doet het nog onder jong en oud. U gaat nog door met uw zaligmakend werk. Uw kerk is nog niet vol. Uw huis zal vol worden. En geef, Heere, dat toch niemand van ons door ongeloof of waangeloof zal worden gemist. Maar dat we allen door het geloof levend mogen begrijpen en mogen ervaren wat uw bloed en wat uw lichaam betekent, ook voor ons. Heere, wees zo de naprediker, vergeef wat gebrekkig en zondig was in spreken en luisteren. Ga nu met ons de nieuw begonnen week weer in. Maak ons getrouw op de plaats waar u ons stelt. En geef ons vrijmoedigheid om van u te getuigen. En als met woorden niet mogelijk is, laat het dan toch zijn met onze daden en met ons leven. Heere, heb dank voor al het goede en zie ons aan in uw enige geliefde Zoon, die het leven is en het leven geeft. Amen. 118 vers 10, dit is de poort des Heren, daar zal het rechtvaardig volk doortreden. 118 vers 10. Ontvangt nu de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.